De schuldeisers van HEMA hebben een plan. Ze willen het bedrijf wel van Marcel Boekhoorn overnemen. De regering heeft een nieuw noodpakket voor bedrijven afgesproken met werkgevers en vakbonden. En daarin blijft toch een kleine ontslagboete bestaan voor bedrijven die gebruik maken van de NOW-regeling. En hij duurt tot 1 oktober. En gisteren presenteerde de Europese Commissie haar plannen voor een herstelfonds. De eerste reacties uit Den Haag zijn op zijn best lauw te noemen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 28 mei. Goedemorgen, Jan Braaksma.
Goedemorgen, Mark.
Van het Financiële Dagblad. En het is nou misschien wel een hobby inmiddels om over de HEMA te schrijven, hè?
Nou, lijkt het wel een beetje op. Je zou het al, als je het negatief uitlegt, zou je het een obsessie kunnen noemen.
Maar er valt ook wel veel te schrijven.
Ja. Dat is ook precies de reden waarom het op een hobby dan wel obsessie begint te lijken. Hè? Het is een bedrijf waar vaak veel aan de hand is. En het zit in een sector waar veel aan de hand is. Ze zijn namelijk een winkelbedrijf. En nou, als je in de winkelstraat rondkijkt, dan zie je wel dat er wel sectoren zijn die beter gaan.
Ja, hoewel ik bij de HEMA altijd het idee heb dat nog wel loopt op de een of andere manier.
Ja, bij mij om de hoek is het ook altijd druk, hoor.
Zelfs in deze tijden hebben mensen toch gewoon een dekbed overtrek nodig.
Ja, rompertjes.
Nee. De rompertjes, borsten. Ja, precies. Maar we gaan het nu niet hebben over de winkel zelf. We gaan het hebben over de schulden en de schuldeisers van de HEMA. En nou, die hebben zo hun plannen voor de winkel, want die vrezen voor de toekomst.
Ja, dat klopt. Zij hebben een voorstel naar de HEMA-directie gestuurd waarin ze zeggen, weet je wat, als wij nou eens de helft van de schulden wegstrepen en jullie onze sleutels van het bedrijf geven. Dus Marcel Boekhoorn eruit werken als aandeelhouder. En de schuldeisers eigenaar maken van het bedrijf. Wat zouden jullie daarvan vinden?
En aan wie stellen ze dat voor? Aan Marcel Boekhoorn zelf?
Nee, aan de directie van HEMA. Dus de directie en de raad van commissarissen. Er zijn al wat inleidende, aftastende gesprekken geweest. En nou, Marcel Boekhoorn heeft 2 maanden geleden beloofd, of in ieder geval publiekelijk gezegd bij ons in de krant, weet je, ik ben best bereid een nieuw geld in te steken, maar dan moeten de schuldeisers ook inleveren.
Dit is hun antwoord.
Dat is daarbij gebleven. Er is verder nog niks concreets. En ja, dit is inderdaad hun antwoord of tegenzet. Namelijk, weet je wat?
Als jij naast weggaat, dan nemen wij het bedrijf wel.
Ja.
Ja. Ja. Dit lijkt mij voor Marcel Boekhoorn een minder interessante gedachte. Of is het aantrekkelijk voor hem?
Nou, dat hangt er een beetje van af. Nee, het is natuurlijk niet heel aantrekkelijk om je bedrijf kwijt te raken.
Ja, precies. Hij heeft het gekocht een paar jaar geleden. Wanneer was het? 2018?
Het najaar van 2018 met een persconferentie met veel tromgerommel en HEMA toch weer in Hollandse handen. Dat was nogal wat na al die jaren waarin het van een Brits private equity fonds was. Maar ja, aan de andere kant, HEMA heeft ook gewoon problemen. En dat heeft Boekhoorn ook erkend. En een van die problemen is dat ze veel te veel schuld hebben. Dus ze betalen jaarlijks meer dan 50 miljoen aan rente. Nou, dan kun je ook dat geld, of een deel van het geld, had je ook in winkels kunnen stoppen. Of in zelfscans, of buitenlandse expansie. Of het ontwerpen van een nieuwe rookworst. Of andere gordijnen, noem maar op. Ja, en dat kan nu niet. Dus er moet iets aan die schuld gebeuren. En dat heeft Boekhoorn ook zelf erkend. Toen hij HEMA kocht, wist hij dat al. Maar tot nu toe is hij er nog niet in geslaagd om echt een grote klap daarmee te maken. Dus om echt een flink deel van die schulden op te lossen.
Ja, de rente betaalt hij wel heel netjes, toch? Dus hij is geen achterstallig betaling of zo?
Nee, zeker niet. HEMA betaalt gewoon keurig elk kwartaal de rente die ze moeten betalen. Ook zelfs een paar weken geleden nog, toen het behoorlijk in de problemen zit, heeft het gewoon door corona, heeft het gewoon nog zijn rente betaald. Dus voldoet keurig aan haar verplichtingen. Ja, alleen het is niet een fantastische situatie om in te zitten. Dat weet iedereen wel. En door corona is de omzet toch wat lager dan die in het verleden was. Buitenlandse winkels zijn lang dicht geweest. En al met al draait het concern nu 80% van zijn omzet, hebben we gehoord. Ja, dan is het niet heel lekker als je daar ook nog hele hoge schulden naast hebt. Want dan hou je gewoon geen euro meer over.
Nee, dus komen die schuldeisers die zeggen, nou, als wij het bedrijf zelf overnemen, dan hebben we geen renteproblemen meer, want die zouden we aan onszelf betalen.
Ja, in ieder geval.
Dus 50 miljoen per jaar heb je opgeschoten.
Nou, ze zijn bereid de helft van hun schuld weg te strepen. Dus van de 600 miljoen die zij aan HEMA hebben geleend, strepen zij de 300 miljoen weg. Ze zeggen ook nog, er zijn nog wat andere schuldeisers bij HEMA. Weet je wat, die hebben minder zekerheden dan wij. Die strepen we helemaal weg. Nou, nog zo 200 miljoen aan schulden opgelost. Het is zo makkelijk, hè, als je het, als je het op papier zet.
Ja, ja, dat ze dat niet eerder bedacht hebben.
Nou ja, het is natuurlijk, dat is natuurlijk de theorie. Hè? De praktijk zal ook zijn dat er misschien wel nieuw geld bij moet. En de vraag is wie dat gaat leveren. Ja, dan stel, maar stel HEMA betaalt nog de helft van de rente die ze nu betalen. Of zelfs nog iets minder. Nou, dan hou je 25 miljoen, 30 miljoen per jaar over. Die ze in winkels kunnen stoppen en die ze in buitenlandse uitbreiding kunnen stoppen. En dan staat het bedrijf er gewoon een heel stuk beter voor.
Het is een logisch plan, als ik je zo hoor. Voor Marcel Boekhoorn is het misschien qua prestige heel vervelend, maar die zou met de schrik vrijkomen. De schuldeisers die schieten er wat mee op. Is het win-win voor iedereen?
Nee, Boekhoorn raakt het geld kwijt dat hij in HEMA
heeft. Oh, die heeft zijn hele investering is die kwijt. Ja, natuurlijk.
Dus hij heeft de aandelen HEMA gekocht. We weten niet precies voor hoeveel. Hij heeft nog wat schulden overgenomen. Die heeft omgezet in aandelen. Hij heeft nog een krappe 40 miljoen aan cash erin gestoken. Dus dat geld is weg. Dat is geen fijn vooruitzicht. Dus het is zeker geen win-win voor Boekhoorn. Het bestuur van HEMA moet het wel serieus overwegen. Want zij weten ook dat HEMA te hoge schulden heeft. En zij zitten niet op die stoel alleen voor de aandeelhouder. Maar voor alle stakeholders, zoals dat in goed Nederlands heet. Dus de aandeelhouder, de leveranciers, de werknemers, de huurbazen. Zij moeten met de belangen van alle belanghebbenden rond HEMA rekening houden. Nou, dus ze kunnen niet op voorhand zeggen, we krijgen een nieuwe eigenaar, dus nee. Ze moeten dit wel degelijk serieus nemen.
Maar voor de leveranciers, voor het personeel, lijkt me dit wel, ja, als het bedrijf er beter voor staat, dat is alleen maar goed nieuws, toch?
Ja, alleen is de vraag, wie wordt dan de eigenaar? Hè? Kijk, nu weten ze het, het is Marcel Boekhoorn, het is een Nederlandse investeerder. Iedereen kent hem, je kan hem opbellen als je wil. Als een club vooral Anglo-Saxische schuldfondsen ineens de baas wordt, ja, die hebben een iets andere reputatie. Laten we het daar maar op houden. Die zijn keihard. Die spelen nu ook dit spel hard. Dan is het de vraag of je daar blij mee moet zijn als HEMA. Want het lijkt toch wel weer een beetje op de situatie met Lion, waar ze dan zulke slechte ervaringen mee hebben, de vorige eigenaar. Wat nog een bijkomend probleem is, dat die schuldeisers eigenlijk niet van plan zijn om heel lang eigenaar te blijven van HEMA. Die willen het bedrijf gewoon weer doorverkopen. Het liefst tegen een zo hoog mogelijke prijs, zodat ze een zo groot mogelijk deel van hun inleg terugkrijgen. Aan wie verkopen ze dat dan? En wat zijn de plannen van die eigenaar? Dus er zijn nog heel veel dingen onduidelijk. Je kan niet op voorhand zeggen dat het een win-win is. Ja, ze hebben minder schulden, dat is gunstig. Maar ja, je komt ook in een heel onzekere fase terecht.
Is er een reden voor Marcel Boekhoorn om het wel te willen? Want hij is al zijn geld kwijt, dat zei je net. Maar zijn er redenen om te denken, voor hem is het toch een goede weg naar buiten?
Het alternatief is dat hij er zelf heel veel geld in moet steken.
Maar dat heeft hij en daar is hij ook toe bereid.
Ja, alleen is de vraag, hoeveel geld moet erin? Vindt Boekhoorn dat waard?
Het is zeker.
Onder welke voorwaarden en wat schiet je ermee op? Dus het is wel, dat zijn wel afwegingen die hij moet maken. Want hij kan natuurlijk wel besluiten er 50 miljoen in te gooien, om maar eens een dwarsstraat te noemen. Maar als uit de sommetjes blijkt dat hij er eigenlijk 100 miljoen in moet gooien, nou ja, dan zien de sommetjes van Boekhoorn er misschien wel heel anders uit. En de rendementsverwachtingen die hij wil maken ook. Want hij is wel een investeerder, hij is geen liefdadigheidsorganisatie. Dus hij wil ook een goed rendement op zijn investering maken.
Ja, daarin verschilt hij niet van de Britse schuldeisers.
Nee.
Jan Braakma, wij blijven dit volgen. Want het blijft een fascinerend bedrijf. En een fascinerend verhaal hoe het zich ontwikkelt. Dankjewel voor nu.
Graag gedaan.
Ik heb net met CNV even gebeld. Want ik zag nog niks aan persberichten of zo. Ze hebben maar allebei, zowel CNV en FNV, die komen over een half uurtje met reacties. Dus dat is een beetje jammer. Maar een CNV zegt in ieder geval dat ze tevreden zijn met deze uitkomst. Dus dat weten we dan wel weer.
Even kijken, en dat debat is vanmiddag om 14:30 of zoiets, hè?
Nee, hij begint om 11 uur.
11 uur, ben ik op,
hoor. En dan hebben ze even een korte onderbreking en dan gaat hij om 14:30 verder.
Oké, en die brief is er nu nog niet?
Nee, ik zit er met smart op te wachten.
Hoe kunnen Kamerleden zich... Laten we even officieel de opname hier starten, Lien van der Leij. Ja, want het is nu, als wij dit gesprek opnemen, is het 9:10 in de ochtend. Om 11:00, dan gaan ze praten over het nieuwe reddingsplan voor bedrijven. De steunmaatregelen voor ondernemers die, wat krijgen die? Die krijgen geld om hun personeel in dienst te houden, vooral, hè?
Ja, dat is de hoofdmoot van het steunpakket. Dat is de NOW-regeling, of de NOW. En dat moet nu worden voortgezet. En dat gaat nu volgens andere regels.
Ja, precies. Maar dat debat is over minder dan 2:00. Het voorstel van de regering is er nog niet eens.
Nee, eerlijk gezegd, in deze crisistijden gebeurt dat wel vaker. Ik zit nu met smart te wachten op die brief van het kabinet naar de Kamer. Dat zal er, soms is het zo dat het een half uurtje van tevoren nog aan komt piepen. Ja, dat is niet anders, want ze zijn er pas uitgekomen gisteravond omstreeks middernacht, denk ik.
Maar er is dus wel een plan. Dat is alleen nog geheim. En dat plan dat is gisteravond laat rondgekomen. Nou, dus dat begrijp je dan misschien nog wel. Dat ze er nog tijd voor nodig hadden om met alles en iedereen te overleggen. Maar de Kamerleden, de mensen buiten, de vakbonden misschien ook wel. Die weten nog niet precies wat er in het plan staat.
Die weten het wel. Want het kabinet zat gisteren bijna de hele dag volgens mij. Of tenminste, ik zat er gisteren de hele dag achteraan. En Koolmees en de sociale partners zaten om tafel om het te hebben over het tweede steunpakket.
Oké, dus de bonden en de werkgevers die weten het wel.
Ja.
Wij weten het niet. En vooral, daar maak ik me serieus zorgen over. Over als je het nou een democratisch debat gaat hebben in de Tweede Kamer over een plan wat er nog niet eens is op het moment dat je wil voorbereiden op zo'n debat.
Nou, de hoofdcontouren van dat plan zijn wel duidelijk. En was ook wel duidelijk dat er een enorme verzet was tegen het opheffen van die... van het schrappen van de ontslagboete in de NOW-regeling. En even uitleggen wat die ontslagboete inhield. Je krijgt als bedrijf, kan je tot 90% van de loonkosten aanvragen om door de crisis heen te komen. Als je gedwongen moet sluiten of je omzet wegvalt. Je omzet moet met minimaal 20% duikelen om hiervoor in aanmerking te komen. Nou, in ieder geval, dan kan je tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen door de overheid. Mits je je werknemers niet ontslaat. En ontsla je ze wel, dan moet je die hele loonkostensubsidie terugbetalen. En 50% boete daarbovenop.
En dat wilden ze afschaffen, die boete? En de vraag is nu...
Die boete wilde Koolmees toen afschaffen, inderdaad. Want hij zei van, ja, we zijn nu in een nieuwe fase beland. En ondernemers moeten zich moeten kunnen voorsorteren op de nieuwe situatie. Het virus blijft langer onder ons. En daar moeten ze plannen voor maken. Dus er zijn meerdere bedrijven die gewoon niet op het oude niveau kunnen terugkeren. En daar moeten ze op kunnen voorsorteren. Dus zijn voorstel was van... Hey, je moet wel die, als je in het tweede pakket steun aanvraagt en je gaat werknemers ontslaan, dan moet je dat steungeld terugbetalen, maar die 50% erbovenop, dat komt te vervallen. En daar waren de bonden laaiend over en de linkse oppositie ook. Nou, niet alleen de linkse oppositie, bijna alle oppositiepartijen die waren daartegen.
En gisteren hebben ze de hele dag met werkgevers, werknemers aan tafels gezeten, de regering, de minister. En kennelijk zijn ze er gisteravond uitgekomen, dat zei je net al. Dus dat betekent dat in elk geval de bonden nu, die zijn gekalmeerd op de een of andere manier. Die hebben ze iets gegeven.
Ja, ik heb nog vanmorgen even, want de officiële reacties van de bonden zijn nog niet binnen. Maar ik heb nog even snel een paar telefoontjes gepleegd. En ze zijn tevreden.
Nou hebben ze dus de bonden aan boord gekregen. Zouden ze ook de oppositie, je zei al, de linkse oppositie was misschien wel het felst, maar de hele oppositie was tegen het schrappen daarvan, van die boete. Zouden ze in de Kamer nu ook steun krijgen?
Het ziet ernaar uit dat als de bonden ermee kunnen leven, dat de linkse oppositie daar ook wel mee uit de voeten kan.
En wat kan nou de reden zijn dat ze nu nog bezig zijn met die brief aan de Kamer te schrijven? Dat de minister of zijn medewerkers dat nog nu aan het doen zijn? Is het omdat, je zei, de grote lijnen zijn bekend, maar de devil is in de detail, dat het zoiets is? Of is het misschien iets venijniger, dat Wouter Koolmees misschien probeert om het debat zo lang mogelijk uit te stellen door gewoon zo laat mogelijk informatie te geven?
Nee. Dat zou ik er echt niet achter zoeken. Vaak is het gewoon, de ambtenaren die hebben tijd nodig om die brief op te stellen. Je hebt dus deze verandering, maar er zijn ook wat andere veranderingen doorgevoerd. Hè? Ook is overeengekomen dat het steunpakket niet verlenging van het steunpakket niet 3 maanden, maar 4 maanden is nu. Dus het loopt tot oktober, dat is een extra maand. Nou, dat is ook fijn. En ten tweede zijn ze de werkgevers tegemoet gekomen met een veel ruimere vergoeding voor vaste lasten van bedrijven die gewoon doorlopen. Dus ze hadden, in het eerste pakket had je de TOGS, dat was een eenmalige uitbetaling van 4000 euro. Dus echt een schijntje. Dat was in het voorstel voor het tweede pakket 20.000 euro geworden. En VNO-NCW zei van heel leuk, mooi. Maar eigenlijk is het nog steeds niet genoeg voor de grotere MKB-bedrijven. En dus dat is nog een keer verhoogd naar maar liefst 50.000 euro eenmalige uitkering. Dus dat is ook niet te versmaden.
Het is inmiddels weer 10 minuten later. De brief is er vast nog steeds niet, maar die gaat zo komen, denk ik. En dan
ik
komt het.
Ik heb nog niet zien binnenvloepen, nee. Ik heb hem ook al op mijn scherm staan.
Berichtjes op WhatsApp binnenkomen. Ik ga jou voor nu hartelijk danken, Lien van der Leij van het FD en daar vandaags redactie.
Dankjewel.
Goedemorgen, Jesse Pinster.
Goedemorgen, Mark.
Ik wil met je hebben over een van de meest onbegrijpelijke plannen vanuit Europa die op het ogenblik voor ligt. Voor
dat
mij
is nogal een uitspraak.
Ja.
Onbegrijpelijker dan de toch al ingewikkelde plannen die we wel vaker krijgen.
Nou, meestal snap ik precies waarom ze doen wat ze doen. En in dit geval snap ik het eigenlijk niet. We hebben het natuurlijk over het Europese noodpakket. Een Europese noodplan. Financiering voor landen die het moeilijk hebben. En daar is gisteren door de Europese Commissie een voorstel gedaan. Eerst was er al een voorstel vanuit Duitsland en Frankrijk. Nu een Europees voorstel van de Europese Commissie. Mm-hmm. En daar staan alleen maar dingen in, als ik het goed begrepen heb, die in Nederland op een veto moeten eindigen. En dat is toch een plan wat, ook al is het inhoudelijk heel logisch, maar als je weet dat het in Nederland op elk onderdeel een blokkerende stem zou moeten tegenkomen, dan is dat hele plan als geheel toch onbegrijpelijk.
De Europese Commissie denkt er heel anders over. Die vindt eigenlijk dat ze heel goed geluisterd hebben naar de zorgen die er in Nederland leven. Ook Nederland heeft samen met Oostenrijk, Denemarken en Zweden de zogenaamde zuinige 4, vrekkige 4, verstandige 4, hoorde ik zelfs iemand zeggen. Hebben ze ook een plannetje gemaakt. Dat meer dan anderhalf A4'tje is het niet. Maar von der Leyen, de commissievoorzitter, die zei nadrukkelijk, ik heb het heel goed gelezen. En die ging toen punt voor punt al die dingen af. En nou, zij vond eigenlijk dat ze zo goed als aan alle voorwaarden van Nederland voldeed.
Oké, nou, we begonnen met we willen een Europese gift van 500 miljard euro aan landen. Dat is een gift. Daar zijn Nederland, dat willen we niet. Wij willen een lening. Oké, zegt de Europese Commissie, we doen die 500 miljard. Maar dan doen we er ook 250 miljard aan lening bij. Dan heb je niet het probleem opgelost. Dan heb je er alleen een lening bovenop gezegd. Dat is geen oplossing voor het bezwaar van Nederland, toch? Om maar gewoon één praktisch dingetje eruit te pakken.
Het is in ieder geval het creëren van wat onderhandelingsruimte. Want als je te laag gaat zitten, dan en je gaat ervan uit dat er toch wat vanaf geonderhandeld wordt, dan kom je nog lager uit. De getallen over die 500 die ik eerder hoorde rondgaan vanuit Brussel, was het ergens rond de 300. 350, 320, 380. Toen kwamen Macron en Merkel met een voorstel van 500. Dus nou, dat kwam wel goed uit. Misschien dat daar ook wel een klein beetje een 1-2'tje heeft plaatsgevonden. Want nou, nu konden ze op 500 inzetten. Dat zijn dan, ja, het is een beetje giftig gaan heten. Het is misschien correcter om het subsidies te noemen. Zoals dat ook in de Europese begroting zit. Weet je, dat er landbouwsubsidies zijn. Daar lijkt het eigenlijk meer op. En ze proberen deels de pijn in ieder geval voor Nederland een beetje te verzachten. Door te zeggen, ja, maar dat kunnen we op een andere manier terugbetalen. Dat niet de lidstaten dat hoeven te doen. Want dat kunnen we lenen en dan gaan we het gewoon op de kapitaalmarkt. En dan gaan we het terugbetalen door nieuwe inkomsten die wij in Brussel hebben.
Ja, maar dan kom je meteen bij de tweede blokkerende stem van Nederland. Die zegt, de Europese Commissie zegt, we gaan belasting heffen. Nee, dat wil Nederland niet.
Nee. Althans, ook daar zit wel weer een nuance. Want er zit bijvoorbeeld ook een belasting op wegwerpplastic in. Dat is iets waar Nederland wel mee akkoord lijkt te kunnen gaan. Maar goed, er zit ook weer een idee in voor een belasting op grote bedrijven. Bedrijven met een omzet van boven de 750 miljoen. Dat wordt toch een stuk lastiger. Dus von der Leyen zegt van, weet je, dat is een optie. En als het op die manier niet terugbetaald kan worden, ja, dan moet het inderdaad via de Europese begroting. En daar had ze dan ook nog twee opties voor Nederland, waarvan de een wat aantrekkelijker is dan de ander. De eerste is dan dat je niet in de komende 7-jaarsbegroting, maar eigenlijk pas vanaf 2028 ga je dan terugbetalen. Nee, dan moet die begroting groter worden, want je hebt schulden die je terugbetaald hebt.
Dan dat wilde Nederland niet, een grotere begroting.
Nee. En daarom is er nog een optie. Ja. Dat is namelijk, je houdt de begroting gelijk, maar dan moet je bezuinigen op dingen die je aan het doen bent. En dan zou je bijvoorbeeld landbouwsubsidies of cohesiefondsen, wat premier Rutte wel eens oude hobby's heeft genoemd, zou je daarop moeten gaan bezuinigen.
Okay.
En
nou, maar
dat
en
probleem
dan
hebben ze
ergens
in ieder geval 8 jaar vooruitgeschoven.
Ja, nou misschien zit daar dan de enige ruimte in die dit tot een haalbaar plan maakt. Want bezuinigen op landbouw, dat vinden wij in Nederland een heel goed idee. Maar daar zijn andere landen die daar altijd voor gaan liggen. Cohesiefondsen, dus dat is eigenlijk gewoon steun aan landen die er financieel wat minder voor staan. Vooral in het oosten van Europa. Landen in Oost-Europa hebben ook allemaal een blokkerende stem. En die gaan daar tot nu toe altijd voor liggen. Dus volgens mij elke volgende stap die je hiernaast zet is ergens loop je dood.
Ja,
daarom snap ik echt helemaal niets van dit voorstel.
En dat is precies waarom ze vanuit kringen rond de regering ook zeggen, dit is nog maar het begin van de onderhandelingen. Weet je, je kan misschien nog wel voorstellen dat je iets met belastingen doet, waardoor je daar minder hoeft te leunen op toekomstige Europese begrotingen. Dat het die 500 misschien wat minder wordt. En dan, zoek je dan een middenweg. Maar misschien nog even toch de punten die von der Leyen ook aanstipt van, hey Nederland, dit is toch wat jullie willen eigenlijk. Dat is, Rutte heeft het altijd over een moderne begroting. Nou, daarom zetten ze in dit plan ook heel erg in op klimaat. Bijvoorbeeld op digitalisering. Weet je, dus dat het geld niet allemaal weer naar landbouw gaat, om het maar eventjes plat te zeggen. Ja. Nederland vond het heel belangrijk dat het tijdelijk zou zijn. Dat dit niet een soort instrument is wat je optuigt en wat tot in de eeuwigheid blijft bestaan. Nou, dit moet echt inderdaad, en dat gaat dan met name om de uitgaven. Weet je, dat
want die belastingen eens ingevoerd
is.
Die belastingen eens ingevoerd,
ja,
die gaan nooit meer weg.
Terug.
Nee.
Nee, dat lijkt onwaarschijnlijk.
Maar stel je even voor, je zit in Den Haag. Je zit bij de VVD of bij het CDA. En dit is niet precies wat je wil, maar je zou er misschien mee kunnen leven. Maar je bent doodsbenauwd voor of Forum voor Democratie of de PVV. Dat mag je zelf kiezen. Die hier gewoon heel erg campagne mee gaan voeren het komend jaar. Dan zie je wel, er ging weer gewoon geld naar Griekenland. Zo'n soort campagne. Dus in de regeringspartijen, 2 van de 4 op zijn minst, is dit alleen al uit angst voor de rechtse oppositie bijna niet te doen.
Ja.
Zo'n belasting.
Nee, het is ook heel moeilijk. Dat was ook de eerste reactie die ik van een Nederlandse diplomaat in Brussel kreeg. Van ja, de posities liggen heel erg ver uit elkaar. Dus het wordt nog heel moeilijk. En de onderhandelingen gaan nu pas echt beginnen. Dus nee, simpeler is het er niet op geworden.
Jesse Pinster, we gaan hier nog vaak en veel over spreken.
Ja, de hele zomer kunnen we hiermee door.
Lekker. Dankjewel.
Graag gedaan, Mark.
En dan komen we alweer aan het einde. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. De show notes die vind je op bnr.nl/nieuwsroom. Kijk daar vooral ook zeker even. En pak misschien je podcast app er even bij om een review te geven van deze podcast in de app die jij gebruikt, als het daar kan. Of geef ons sterren, dat mag ook. Heel graag tot morgen.